Dit is de Koffiecorner. Een podcast van RTV Noord over FC Groningen.
Goedemorgen of goedemiddag ondertussen alweer.
Goedenavond, kan we ook wel zeggen.
Ook dat. Huh? En voor de mensen die 's nachts luisteren, goeienacht.
Ja, prima.
Want we hebben ook wel wat nachtelijke luisteraars. Na een lange winterslaap, hij was nodig, is de Koffiecorner weer terug. Met Stefan Bleker, je hoorde hem al, en met Koert Elschot. Mooi dat jullie er weer zijn.
Yes.
Begin met de stellingen en voor jullie allebei eens of oneens. Zie dit maar als een tussenjaar. Is de stelling.
Nee.
Eens.
Waarom op zoek naar een nieuwe linksback als je Meijer hebt?
Ja.
Nee.
Bogarde is een speler waar Buijs op zit te wachten.
Ja.
Nee.
Ja, dit begint goed, want jullie zijn het helemaal niet met elkaar eens.
Nee, maar in principe met niks.
Nee, dat is waar.
He? Nou ja, ik ken Bogarde eigenlijk niet zo goed, dus ja.
Je kent zijn oom wel, hè?
Ja, dat ken ik, ja.
Heb je nou tegen gespeeld?
Ja, heb ik nog wel tegen gespeeld, ja. Ja.
En hoe was dat?
Ja, hard, hè?
Ja.
Het is wel een bikkel, dus...
Ja.
Het is wel een... iemand die je niet zomaar even voorbij loopt.
Nee. Nee, geweldig. Mooie kerel. En nu dus alweer een tijdje op de bank bij Ten Haag. Leuk om te zien. Even die wedstrijd. Mario Götze, 10e minuut, scoorde de 1-0. Eigenlijk wel een mooie goal. Maar hoe ging dat verdedigend? Nog even over Dankelui gesproken. Als rechtsback, Koert, hoe keek je daarnaar?
Ja, kijk, aan de zijkant ontstaat een 1-tegen-1 situatie... Het centrum is natuurlijk wat belangrijker op dat moment dan de zijkant.
Maar het begon daarvoor eigenlijk al, hè? Bij, hoe heet die, N'Gonge? Mm-hmm. Die hem ineens verspeelde. Maar...
Ja, maar dat is nog zo'n lange weg naar de goal.
Nee, okay.
Je kan overal op veld wel een keer balverlies leiden. Maar goed, hoe dichter je bij je goal komt, hoe korter je moet verdedigen natuurlijk. Maar ja, wat ik al zeg, 1-tegen-1 situatie aan de zijkant. Ja, ik zou dan in eerste instantie zeggen, wacht daar nog even mee met direct uit te stappen. He, want je weet gewoon dat PSV over gevaarlijke aanvallers... Mm-hmm. In dit geval Gakpo natuurlijk bezit. Ja, dan zou ik zeggen, hou hem dan iets meer in de gaten dan de zijkant. He, dus ik had er zelf voor gekozen om iets langer te wachten met uit te stappen. Want in principe kan hij daar niet gevaarlijk zijn op dat moment.
Mm-hmm. Wat is dat dan? Is dat dan kwaliteit?
Nou ja, ik denk dat het met een aantal dingen te maken heeft. Hè? Met de onderlinge coaching natuurlijk in eerste instantie. Want coaching is wat dat betreft wel heel erg belangrijk. Hè? Zodat je weet wat je op dat moment, als je het zelf niet ziet... dat medespelers je coachen, wat je op dat moment moet doen. Maar goed, ik kan me voorstellen, het gebeurt ook wel heel snel op dat moment. Maar goed, ja, op die positie moet je zelf eigenlijk ook wel weten... wat je moet doen op bepaalde momenten.
Zeker als je de leeftijd van Dankelui hebt en al best wel een tijdje meeloopt.
Ja, Dankelui heeft
in het voetbal
in principe natuurlijk wel bewezen inmiddels dat hij kwalitatief niet goed genoeg is om mee te kunnen draaien subtop Eredivisie.
Middenmoot.
Nou zeg ik niet dat Groningen subtop Eredivisie speelt, maar Groningen ambieert dat natuurlijk wel. Ja. Maar hij is gewoon niet goed genoeg.
Nou ja, een reservespeler van Willem II gehaald. Ja, dan
je kan het
gebeuren.
Hem ook niet verwijten. Hij doet natuurlijk wel zijn best. Maar aan de andere kant mag je ook wel van een voetballer bijvoorbeeld verwachten... helemaal van een type Dankelui die ook gekocht is om mee op te komen... ook aanvallend natuurlijk wat te laten zien... dat een keer een voorzetje aankomt.
Nou.
Ja, een paar keer goed doorgekomen, denk ik. Hè?
Maar ja, als vervolgens...
PSV, zo vaak doorkomt tot aan die achterlijn bijna... ja. Dan doe je ergens toch ook wel iets goeds, denk ik. In de zin van
zonder bal.
Goed vrij te lopen, want je krijgt die, ontvangt die bal daar toch wel. Dus ja, vanuit Groningen gezien, denk ik toch wel goed. Maar dan is die voortzetting natuurlijk wel heel erg belangrijk.
Misschien hadden ze bij PSV wel zoiets van, laat me lopen, joh. Ja, in dit geval denk ik niet, maar dat hebben tegenstanders natuurlijk wel eens. Hè? Dat ze iemand gewoon vrij laten in een opbouw of zo.
Ja, ik denk niet zo overdreven vrij. Kijk, want hij heeft natuurlijk wel... Hij was in de gelegenheid om toch wel echt... vrije voorzetten te geven.
Tot een paar keer toe ook, hè?
Ja, nou goed, al gaat die bal alleen maar de lucht in, weet je wel. En dan komt hij in de 16, dan maak je in ieder geval al meer kans dan, dan een te lage voorzet.
Ja. Het sowieso, vanwege het ontbreken van goede voorzetten, nul kansen eigenlijk. Nou, echte, ja, echte kansen. Je had die vrije trap van Duarte.
Voetballende kansen heb je niet gecreëerd.
Nee.
Nul.
Nee.
Maar aan de andere kant, er was best wel wat negativiteit rondom het optreden van de FC. En voor een deel begrijp ik. Aan de andere kant, je speelde tegen de koploper.
Ja, maar ook
wat
al had je
dan verwacht.
Dit hebben we natuurlijk vaker gezien dit seizoen. Hè? Dat dit een beetje gebeurt. Ook als je thuis speelt tegen PEC Zwolle.
Vond ik overigens wel een andere wedstrijd. Ander type wedstrijd.
Is zo, maar je ziet ook dat je dus als je tegen de nummer laat speelt van de Eredivisie, dat het je ook niet lukt om echt kansen te creëren.
Nee.
Ja, nu speel je tegen PSV. He, dat is natuurlijk een verzachtende factor dat het de koploper is. Maar je mag van FC Groningen gewoon, en daar moet je denk ik ook meer van verwachten. Het kan toch niet zo zijn dat jij een wedstrijd gaat voetballen en geen één schot tussen de palen krijgt?
Nee.
En ook geen idee hebt hoe je het voor elkaar moet krijgen om een schot tussen de palen te krijgen.
Maar zag jij dan ook iets in bijvoorbeeld de beleving of de wil?
Ze willen wel.
Precies.
Ze willen
wel.
Daar gaat het niet om. Maar
dus
het is
gewoon niet goed genoeg.
Het zijn denk ik twee dingen. Inderdaad is het een stukje kwaliteit. En het heeft ook te maken met hoe je het veld wordt ingestuurd.
Ja.
Want als je Buijs hoort en Buijs vraagt naar waar liggen de mogelijkheden tegen PSV. Het eerste wat Buijs altijd zegt, en dat weten we nu wel, wij moeten verdedigend alles goed doen.
Oh zo, ja. Dus, en hij begint over de leeftijden.
Ja, maar daar heeft hij natuurlijk ook gewoon gelijk in.
Ja.
En het is een repeterend verhaal. We horen natuurlijk heel vaak van Buijs. Maar het klopt wel.
Ja, leeftijden in welk opzicht bedoel je?
Hij benadrukt altijd dat hij een heel onervaren team heeft.
Ja, daar zit misschien ergens wel wat in. Aan de andere kant, leeftijd maakt ook dat spelers wat meer frivoler zijn. Als ik zie dan bijvoorbeeld gisteren van Kaam. Ja, ik vond dat hij veel initiatief nam. In dat opzicht, als je alleen al kijkt naar zijn houdingen. Hij wilde graag ballen hebben.
Ja.
Hij eiste ze ook op. Hij kreeg ze niet altijd. Maar je ziet een paar keer dat hij, als hij ze krijgt, hij durft ook met een man in zijn rug durft hij de bal te vragen. Nou, hoeveel spelers zijn er in het team die dat durven?
Ik
moet zeggen dat ik daar wel, daar werd ik wel warm van. Ik vond het wel mooi om te zien. Alleen het initiatief nemen, durven opendraaien.
En dat je dan een keer een hele risicovolle.
Ja.
Hè, want dat ging één keer wel echt
met
fout.
Zo'n soort. Ja.
Ja, maar weet je, dan moet je ook incalculeren dat een speler die dat doet, die dat durft, dat hij ook fouten mag maken. En dan mag je zo'n speler, en niet, ik zeg niet dat dat gisteren is gebeurd, maar dan moet je spelers daar niet op afstraffen. Ja, en dat vond ik wel goed om te zien van Kamer. Dat vond ik wel.
Eén echt mooie actie
vaak,
ook, hè?
Waar we het heel vaak over hebben gehad, hè? Durven middenvelders de bal te vragen.
Mm-hmm.
Nou, hij liet dat vooral in de beginfase, liet hij dat wel zien.
Toch vond ik hem niet goed.
Want
dat is wat anders. Dat is wat anders.
Maar wat jij zegt, erken ik wel. Toch vind ik, en denk ik ook te kunnen zien, dat die jongen hartstikke onzeker is nog op dit moment. Dat hij eigenlijk nog steeds niet durft wat hij eigenlijk het liefst zou kunnen doen. Toch nog te vaak ervoor kiest om weer zo'n bal terug te spelen. Dat je daardoor steeds veel te veel mensen achter de bal houdt. Dat daardoor de voorwaartse oplossing eigenlijk continu niet lukt. Maar wat ik met je eens ben, inderdaad, een paar keer zag je het. Er was ook zo'n actie, draaide die volgens mij bij 3 spelers van PSV weg.
Ja.
Die versnel ik naar voren. En ja, dan stokte daar weer.
Bij Dankelui. Maar dat is wel even, want het is vaak ook een soort van beeldvorming. Hè? Want ik snap ook wel wat jij bedoelt, Steven. Maar stel nou dat bij die actie van Kaam, echt prachtig, sneed door iedereen heen. En Dankelui geeft wel een goede voorzet en het wordt een goal.
Ja.
Dan gaan wij, die van Kamer, wat een actie. Ja. Hè? En door zijn spel, weet je zo, en nu stokt het.
En dat bedoel ik te zeggen, van kijk ook naar de speler, hoe die beweegt, welke acties en welke passes die hij maakt. Of het eindstation nou wat bereikt of niet, daar gaan we niet naar kijken. Maar kijk gewoon puur naar hoe een speler zich beweegt en welk initiatief die hij daarin neemt.
Dus een lichtpuntje, maar er kan nog meer aan worden verbeterd.
Ja,
daar komt het eigenlijk op neer.
Nou, ik vond wat dat betreft Duarte beter. En die vind ik de laatste tijd wel steeds meer groeien ook in zijn rol. Want wat jij ook zegt met Van Kaam, ik vind dat Duarte dat steeds beter weet op te pakken.
Ja, want alleen dat... die speelt wekelijks, hè? En voor Kaam niet. Dus daarin heb je ook een stukje vertrouwen wat je moet krijgen. Ja,
klopt,
natuurlijk.
Klopt.
Als je de ene week op de bank of een aantal wedstrijden op de bank en dan weer een keer speelt.
Ja.
Ja, dan moet je veel meer bewijzen dan de speler die al het vertrouwen heeft gekregen.
Ja.
Maar het lijkt nu een beetje alsof Buijs van Kaam wel de kans geeft om het. Want tegen AZ stond hij ook in de basis. Nou, dat ging direct mis door die rode kaart. Daardoor moest hij weer een linie naar achter. Maar is Buijs een beetje de kansen aan het geven aan van Kaam?
Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat Buijs continu aan het doen is met die opstelling van hem, als ik heel eerlijk ben.
Okay.
Want er wordt alleen maar gewisseld.
Ja.
En als je als team zijnde, zoals FC Groningen, het ontzettend lastig hebt, is het wel prettig als er een keer voor langere tijd dezelfde spelers blijven staan. En nu wordt een sfeercode weer uitgehaald. Staat een Meijer weer op links. Staat Van Hinten weer centraal. En zo blijft hij bezig met wisselen. Ik ben heel benieuwd tegen NEC hoe het er dan weer uitziet. Keert Casanweo terug? Dus wat zal hij dan gaan doen? Ja, dat weet ik nog niet helemaal zeker of Ellen Koeri er weer bij is. Want die zat tegen PSV niet eens op de bank. He, dus die gaat sowieso niet in de basis starten. Dus dat probleem heb je in ieder geval niet.
Mm-hmm.
Maar het zou zomaar kunnen dat hij er weer voor kiest om Van Hintem links te zetten. Sverko, Casanweerjo bijvoorbeeld. En Te Wierik centraal. Dan Kluip rechts. Of zou dan Te Wierik weer op rechts komen staan? Of gaat Casanweerjo weer naar rechts?
Er is nog een optie bij, hè? Bogarde is er natuurlijk ook.
Ja.
Ja, maar ik denk dat we daar in het begin niet al te veel van
hoe zit het met Dammers? Die is wel ondertussen aan het kijken naar een nieuwe club, denk ik, hè?
Nou, er gaat niemand weg. Dammers ook niet.
Oh, dat is leuk voor Dammers dan. Want...
Nee, er speelt in ieder geval op dit moment helemaal niks.
Nee, en hij zelf ook niet.
Hij zelf ook niet, nee.
Wat heeft Dammers fout gedaan?
Ja, ik heb het idee dat hij zelf wel een beetje het gevoel heeft dat het niet zoveel uitmaakt of hij goed speelt of niet. Dat hij er toch weer naast staat als bepaalde spelers fit zijn.
Ja. En maar Buijs ook geeft geen redenen voor.
Nou ja, die is niet tevreden. Die vindt Te Wierik op dit moment bijvoorbeeld beter. Want anders had Dammers wel gespeeld.
Ja.
Ja. Maar ik vind het wel sneu, want hij is er naast komen te staan dat hij juist twee hele goede wedstrijden had gespeeld.
Precies.
En hij is er ook niet meer ingekomen. Ja, iets frustrerender als voetballer is er denk ik niet. Je snapt wel als je ernaast wordt gezet op het moment natuurlijk dat je een slechte wedstrijd hebt gespeeld.
Mm.
Maar hij heeft echt een paar goede potjes gespeeld.
Wat vind jij ervan, Koert? Dammers?
Je zit niet alleen over Dammers. Je hebt heel veel gelijkwaardige spelers. Hè? Je hebt weinig spelers die er echt bovenuit springen. Dus ja, dat maakt het voor een trainer ook wat moeilijker. Maar ook ergens weer wat makkelijker om te wisselen. Want ja, als je een speler hebt op een bepaalde positie die elke week top presteert.
Mm-hmm.
Ja, die kan je er moeilijk afhalen. Ik bedoel, dat doe je niet. Maar als je heel veel gelijkwaardige spelers hebt. Ja, hey, jongens, je moet jezelf laten zien. Laat maar zien dan. Ja, en dat moet je zelf toch op het veld. Ja, je moet je voeten laten spreken daarin.
Wie was jouw concurrent eigenlijk altijd?
Ik heb eigenlijk gedebuteerd als linksback.
Ja.
Oorspronkelijk was ik middenvelder. Maar goed, toen kreeg ik echt mijn kans als linksback. Nou, Joop Gal die speelde altijd. Maar dat was gewoon. Dat kwam eigenlijk out of the blue. Totaal onverwachts. Want die raakte geblesseerd. Ja, en toen kwam ik daar te staan. En toen heb ik eigenlijk mezelf zo op die manier in het elftal gespeeld. Ja, en volgens mij een seizoen of twee. En daarna ben ik rechtsback geworden.
Ja, en, maar wie was jouw concurrent op die rechtsback, zeg maar? Wie had jij altijd als...
Dat Magnus Johansson, die werd toen volgens mij gehaald ook als rechtsback.
Maar die werd linksback.
Ja, die werd uiteindelijk linksback.
Ja.
Dus ja, nou ja, goed. Ja,
echt grote voetballers hebben ook geen concurrenten.
Nee, ja, maar dat is wel... Iedereen ziet Koert als de rechtsback.
Ja.
Maar er zat natuurlijk, mag ik hopen, een concurrent voor hem in de selectie. Maar dat,
concurrentie heb je natuurlijk altijd. Ja. Als jij wat minder presteert, of je raakt geblesseerd, of op welke andere reden dan ook, dan is er altijd iemand anders. En dat kan zelfs iemand zijn die niet voor jouw positie is gehaald. Dat die ineens jouw plek gaat innemen.
Kun jij je nog herinneren dat je dan wel eens iemand echt in je nek voelde hijgen? Zeg maar, van, dat je dacht van, nou nog één wedstrijd kunt spelen. En dan...
Klinkt misschien heel gek. Dat is iemand van wie je niet zou verwachten. Maar ik was op een gegeven moment geblesseerd. En Anton Jongsma was een groot talent.
Oh ja.
Destijds.
Ja.
Ja, die had categorie Arjen Robben, Hoogstraten, Anton Jongsma. En die kreeg toen de kans wel op rechtsback te spelen. Nu en dan. Niet dat ik daar angstig voor was. Maar dat was wel een speler waarvan ik zei van... Nou ja, goed. Als je dan eens een keer iemand noemt. Ja, ik was ook fan van hem. Mm-hmm. Ja, gewoon, ja. Als je ziet zijn techniek, zijn balbehandeling. Er waren andere dingen die een rol speelden bij hem. Maar goed, uiteindelijk...
Uiteindelijk in het amateurvoetbal wel hoog gespeeld... maar het echte profvoetbal heeft
hij
niet.
Bij Zwolle heeft hij nog wel gespeeld. Heeft hij het volgens mij wel goed gedaan nog. Ik weet niet of hij nog bij Cambuur heeft gespeeld, weet ik niet zeker, maar... Ja, uiteindelijk is het niet geworden wat iedereen had gehoopt van hem. En had verwacht misschien wel.
Dat heb je altijd, hè? Net zoals Henk Bos. Dat was ook de nieuwe Arjen Robben. Zo werd hij in ieder geval binnen de opleiding gezien. Maar ja, Henk groeide niet. Helemaal niks. Ja, die bleef heel klein. Maar ik weet nog als... toen hij echt bij de voetbalschool zat... Hè, dan kom je op woensdagmiddag alleen eventjes trainen. En voor de rest blijf je gewoon bij je eigen club spelen. Echt de jongste jeugd, zeg maar. Ja, stond dat jochie daar 500, 600, 700, 800 keer die bal hoog te houden. En daar dachten ze echt van dat wordt de nieuwe. En hij heeft het profvoetbal wel gehaald, maar nooit echt doorgebroken.
Heel gevaarlijk, hè? Dat soort termen ook, denk ik. Van de nieuwe Robben. We weten allemaal het geval Hoogstraat. Nou, dat is extreem natuurlijk misgegaan, zeg ik tussen aanhalingstekens. Maar er komt zoveel meer bij kijken dan
absoluut.
Dan alleen,
kijk, Arjen Robben is maar één one of a kind. Ik bedoel, dat is een van Nederlands beste voetballers ooit. Dat is, ik bedoel, Marco van Basten, Gullit, Robben. Ja, dat kan je in één adem noemen. Ja. Maar goed, zo zie je ook dat niet alles alleen maar op techniek en kwaliteit aankomt, maar vooral ook op mentale aspecten.
Nou, en dan even het bruggetje weer naar de actualiteit. Want dat is volgens mij ook waar Buijs heel graag gebruik van maakt. Hè? Of waar hij heel erg behoefte aan heeft. Dus niet alleen mooie techniek en in potentie goede voetballers, maar echte kerels.
Nou, dat is wel wat hij gisteren ook na die wedstrijd zei. Hè? Dat hij dat wel miste.
Ja.
Maar ja... Ik vind dat wel een beetje makkelijk, hoor. Want je hebt er ook best wel wat kerels tussenlopen. Je kan natuurlijk continu de nadruk leggen op die jongens die jong zijn inderdaad. Mm. Die jonger zijn dan de spelers van PSV. En je weet, die spelers van PSV die zijn altijd beter. Daar hoef je niet heel lang over te discussiëren. En of ze dan wat ouder zijn of niet, maakt niet uit. Die zijn wat beter. Maar Groningen had gisteren best wel wat ervaren spelers in het veld staan. De Leeuw, Strand Larsen.
Van Hintem, Te Wierik.
En van Strand Larsen kan je natuurlijk continu zeggen... die is zo jong. He, dus, maar Strand Larsen is inmiddels international van Noorwegen. Speelt altijd bij Jong Noorwegen. Heeft bij Groningen inmiddels al redelijk wat doelpunten achter zijn naam staan. Speelt hier al een behoorlijke tijd. Weet wat Eredivisie voetbal inhoudt. Heeft elke tegenstander in de Eredivisie al gehad. Vind ik niet meer dat je hem als jong kan neerzetten. Soeslof is inderdaad een jonge speler met 19 jaar. Maar die heeft wel al op een EK gespeeld. Die komt continu uit voor zijn nationale team. Speelt inmiddels al meer dan een jaar in de basis bij Groningen. Ja. Natuurlijk is hij jong, staat hij aan het begin van zijn carrière. Maar zo zijn er best wel wat spelers bij Groningen... die toch ook wel wat ervaring hebben. De Miel Dankelui is niet meer de jongste speler die ertussen loopt. En zo geldt dat, als je het lijstje gaat opnoemen, best wel... voor wat spelers. Dus ik vind dat je
degene met de minste ervaring, in mijn ogen misschien wel de beste, Meijer of linksback gedebuteerd. Wat vonden jullie daarvan?
Ja, nou, ik denk dat hij in potentie wel echt een linksback van Groningen kan worden.
En omdat hij volwassen speelt of wat is hier sterk?
Hij valt in ieder geval in eerste instantie niet buiten de boot. Het is geen speler waarvan je zegt... wat doet die nou in het basiselftal van Groningen? En, maar goed, ook dat valt in staat met van hoeveel wedstrijden... kan zo'n jongen achter elkaar blijven spelen? En is er het moment daarvoor? En ziet de trainer het in hem zitten? En valt alles goed samen? Want speelt hij een keer in de basis en je wint onverhoopt? Dan... speelt hij de volgende keer misschien weer. Maar goed, het is nu nog allemaal een beetje wisselvallig in het elftal. Dus wat je al zegt, veel verschuivingen. Dus op zoek naar de juiste balans. Maar wat ik tot nu toe van hem heb gezien... denk ik zeker dat hij in potentie een basisspeler kan zijn voor Groningen. Ja, absoluut.
Hoe kijken ze binnen de staf naar hem? Want ook hij krijgt nu best wel vaker de kans.
Ja, maar dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat je nog niet zoveel meer mogelijkheden hebt. Nee. Je hebt in principe twee spelers nu nog die linksback kunnen spelen. Van Hintem en Meijer.
Ja, maar hij koos vaak voor Van Hintem eerst.
Ja, maar nu denk ik dat hij Van Hintem graag in het centrum van de verdediging zag. En dat daarom een plekje aan die linkerkant vrij kwam en dat het Meijer ging worden. Mm. Hij dacht niet van, ik vind Meijer de beste linksback die ik heb. Dus hij staat daar en ga ik dan eens kijken naar wie we centraal gaan zetten. Ik denk dat dit tactisch was dat Meijer daar speelde. Maar ik vond tegen PSV dat hij het zeer naar behoren heeft ingevuld.
Ja, hij was degelijk.
Hij was degelijk, absoluut.
Foutjes gemaakt.
Taakbewust.
Ja, precies.
Goede paas heeft hij ook.
Ja, maar hij heeft ook wel laten zien in de voorgaande wedstrijden dat hij ook in staat is om mee op te komen.
Ja. Ja. Dat lukte nu misschien één of twee keer.
Laten we eerlijk zijn, gisteren PSV is gewoon een maatje te groot. Ondanks dat ze niet sprankelend spel lieten zien, PSV ook niet. Nee. Ja, is het gewoon een degelijk elftal. Je ziet op het moment dat zij wisselen, dat ze...
Welke
spelers ze
even
inkomen.
Even Veerman en Bruma erin en weet ik veel.
Zo'n Philip Max, die zou hier ook niet meer staan.
En dan zijn er ook nog een paar spelers, belangrijke spelers weg. Dus, ja,
maar kijk, dat is natuurlijk iets waar we het allemaal over eens zijn. Toch vind ik dat je van FC Groningen wel iets meer mag verwachten. Het gaat altijd over het spel aan de bal. Maar het is toch eigenlijk schrijnend dat je beter bent zonder bal dan met bal. Waarom ben je in godsnaam gaan voetballen?
Is het daarom
omdat je het
ook
zo leuk vindt om achter iemand aan te rennen die de bal wel heeft?
Zo erg is het dus helemaal niet dat de FC op zoek kan gaan naar een nieuwe trainer?
Natuurlijk niet. Het is toch heel logisch?
Ja. Even daarover.
Dat vond ik trouwens wel, want je kan altijd wel wat afleiden, hè, aan spelers die vertrekken bij een club. Want dan durven ze toch wel vaak iets meer te zeggen. En dat was nu het geval met Joosten.
Oh ja.
Nou, heeft Joosten...
Mooie goal.
Wat zei je?
Oh, mooie goal.
Direct een assist.
Echt een wereldvoetballer.
Wereldassist.
Hadden we al lang gezien.
Ja, ik zei direct, die had je nooit moeten laten gaan.
Net als die spits van Excelsior en Sørloth.
Ja, waardeloos. Wat Joosten zei, hij is natuurlijk een aanvaller. En laten we wel zijn, Joosten heeft hier helemaal niks laten zien. En dat ligt voor 90% gewoon aan Joosten zelf. Maar hij zegt wel, er wordt hier gewoon heel verdedigend gespeeld. En als aanvaller kan je niet lekker bezig zijn met aanvallen. Want je moet ook eerst weer gaan kijken, wat moet ik doen als de tegenstander de bal heeft, als die de bal heeft, et cetera, et cetera. En dat is natuurlijk wel iets wat je ook vaak hoort van Buijs. Het gaat altijd eerst over het verdedigende. Dan een keer over het aanvallen. De Buijs kijkt altijd eerst van wat doet een tegenstander en hoe gaan wij daarop anticiperen. In plaats van wij doen dit en die tegenstander zoekt maar uit hoe ze daarmee omgaan. En dat is wel iets wat je gewoon mist bij dit Groningen in vergelijking met het Groningen van jaren geleden. Wil ik niet zeggen dat het onder de vorige trainers die hier waren nou echt zoveel beter was. Maar ga nou eens uit van eigen kracht. En dat hoeft niet tegen PSV, dat hoeft niet tegen Ajax. Maar tegen de wat mindere goden, kom op.
Maar heeft het ook niet een beetje te maken met de kwaliteit die de selectie heeft? Stel, je zou Buijs nu voor de groep zetten bij Utrecht. Een selectie waarvan je op papier zou zeggen, nou, watertandend, vingerlikkend zit je daarna te kijken naar al die aanvallend ingestelde spelers. Dan zou hij toch niet zo verdedigend gaan spelen.
Dat kunnen we niet echt beoordelen. Nee, want er is niet echt vergelijkingsmateriaal.
Ik weet niet hoe jij dat ziet, Koert.
Ja, vind ik ook moeilijk te zeggen. Kijk, het Groningen van nu is ook niet Groningen van 3-4 jaar geleden natuurlijk. Huh? Ik bedoel, ja. Excuus. Nog iets langer geleden voordat Buijs kwam.
Toen Koert Elsjot zeg maar rechtsback stond.
Dat is te lang geleden. Maar bedoel, toen had je natuurlijk ook jongens als een Nefland of Suarez. Ja. Die heb je nu gewoon niet.
Nee, dat is ook zeker waar. Maar het mag toch soms wel ietsje leuker. En ietsje meer...
Risicovoller.
Als je nu kijkt. Je hebt eigenlijk geen echte wingbacks. Maar dat wordt toch ook gisteren wel van een Meijer en een Dankelui verwacht. Want als Groningen in de opbouw is, de bal heeft, zag je gisteren dat of Duarte of Van Kaam dan terugzakt. Dat je dan toch een linie van drie man daar achterin houdt. Doordat je dat doet, verplicht je je backs eigenlijk omhoog te gaan spelen, om daar dan vrij te gaan staan. Nou zagen we gisteren bij Dankelui dat 2, 3, 4 keer nog redelijk ging. Dat hij inderdaad door kon komen en een voorzet kon geven. Maar Meijer is daar op dit moment totaal niet comfortabel mee. om dat te doen.
Nee, maar daar moet ook de wedstrijd naar zijn. En de situatie natuurlijk. Op rechts ontstond daar ruimte. Ja. Het kan ook zo zijn dat PSV zo ingesteld was. Nou, weet je wat? We geven iets meer ruimte aan de rechterkant van Groningen. Mm. Je weet niet wat het tactische verhaal daarin is geweest.
Ik vond trouwens dat AZ uit... kan ik me nog een aantal momenten herinneren... was er juist wel veel ruimte op links voor Groningen. En toen waren er wel een aantal momenten dat Meijer niet schroomde... om die ruimte ook te pakken. Soms.
Maar ja. Ik kan me wel voorstellen als je dan nu tegen PSV speelt.
Ja, het is ook wedstrijdafhankelijk. En je hebt natuurlijk met de andere tegenstander te maken. Ja. Persoonlijke tegenstander ook, maar ook tactisch plan van PSV natuurlijk. Maar feit blijft wel, je komt wel een paar keer door aan die rechterkant.
Ja. Maar eens wat, jongens. Koert als mode-expert... Wat vond je van het shirt?
Nou,
We hebben hem nu voor het echt gezien.
Het sprong er wel uit, toch? Het was wel een opvallend shirt.
Ja.
Helemaal omdat je weet dat Groningen natuurlijk altijd met groen-wit standaard. Ja,
maar je
speelt.
Moet toch thuis altijd gewoon in je thuis.
Jawel, ja, dat snap ik wel.
Maar je ziet dat meerdere clubs natuurlijk van die.
Even één keer aanprijzen.
Precies.
Ik vond hem wel mooi.
Nou, ja, dat kan.
Oké. Okay. Nou, voor Stefan is dit geen onderwerp om te bespreken, merk ik alweer.
Ik vind het niet zo mooi.
Dat kan ook. Ja. Dat mag ook.
Ja, meningen verschillen.
Ja.
Misschien brengt het nog een keer geluk op.
Nou, Stefan is het jaar begonnen zoals hij is geëindigd, met een fles wijn. Want Koert die bracht nog vlak voor Oudjaarsdag een fles wijn.
Ja, zeker. Ik stond voor de deur.
Ja, nee, dat was echt top.
Afgesproken.
Ja, klasse hoor, klasse.
Lekker wijntje ook?
Hij ligt nog in de kast.
Wat was het?
Rood.
Ja, maar...
Ja, en een rode etiket. Zag ik.
Okay, nou.
Je lag al jaren in de kelder, maar...
Ja.
Oh, zo heen. Dat is een hele oude.
Was dat het enige wat in die kelder lag?
Nee, de rest hangt. Dus, op de kop. En het nieuwe jaar begon je dus ook met een fles wijn. Want weer een weddenschap gewonnen. Wat voor weddenschap ten eerste? En ten tweede, wie was het slachtoffer?
Hans Nijland die dacht dat Groningen minimaal gelijk zou spelen tegen PSV. En toen appte die om een fles wijn op te zetten.
Ja.
Dus na de wedstrijd keek een appje wit of rood.
Hij moest denk ik van zijn voorraad af thuis.
Nou, dat lijkt me niet. Dat lijkt me niet.
Van het kerstpakketje.
Ja.
Oké, nou ja, gefeliciteerd Stefan. Dus laat het een wijze les zijn. Ga nooit met Stefan in discussie. Of ga geen weddenschap aan in ieder geval over uitslagen. Want die verlies je altijd. Bogarde.
Ja.
Melairo.
Ja.
Een beetje een iel ventje. Als je hem zo ziet.
Ja.
Maar jongste debutant volgens mij in de Bundesliga ooit. Als ik het goed heb.
Ja, dat klopt.
En heeft toch al...
Jongste Nederlander.
Ja. En loopt al aardig lang mee daar. Tussen de grote kerels. En heeft dan wel 11 keer gespeeld in 2 jaar. Dus ja, het is allemaal een beetje dat je denkt van... Is dit de speler die er direct moet staan?
Het is natuurlijk een bizar iets dat hij gehuurd wordt van Hoffenheim.
Voor een half jaar?
Nou, ik vind het... Ik vind het heel raar. Als jij als FC Groningen continu communiceert... en niet alleen Buijs, maar ook Flederis... dat er alleen wat bij moet, wat er direct staat... wat het elftal direct versterkt. Dat hebben ze niet 1 keer gezegd.
Nee.
Maar dat hebben ze 20 keer gezegd. Met z'n volgend dat wij dat hier ook continu roepen. En
dat is ook wat je zegt, hè? Want straks dan verdraai je het weer
precies.
In de media.
Maar dat is dus wat ze continu zeggen. Dus dan ga je ervan uit, als ze dat zeggen... dan zal dat ook wel zo zijn... En wat wordt er dan binnengehaald? Een 19-jarige jongen die dit seizoen op 4e niveau Duitslandse wedstrijdjes heeft gespeeld. Een niveau wat aantoonbaar lager is dan de Eredivisie.
Ietsje.
Nou, flink, hè? Dat is hetzelfde niveau als SV Reudinghausen, hè? Waar Groningen tegen oefenen en waar makkelijk van gewonnen wordt. Dat is dat niveau. Dat is de regionale Liga West, volgens mij, zoiets. Maar zo'n jongen wordt dan gehaald. Dan wil ik niet zeggen dat hij er niks van kan.
Nee.
Maar past totaal niet in het profiel wat je zoekt.
Maar waarom is hij dan gehaald?
Ja, omdat het ze blijkbaar niet lukt om iemand anders te halen. En dat is hetzelfde...
Maar dan haal je toch niks? Dat is toch precies wat Flederis zei?
Nou, precies. Maar dit is hetzelfde wat we toen zagen met Redan.
Ja.
Ze konden niemand krijgen. Op de duur wordt nummer 12 van de lijst dan maar gebeld. En dan wordt die maar binnengehaald.
Ja.
Maar dit is een typisch voorbeeld van een TD en een trainer... die totaal niet meer met elkaar communiceren. Geen contact meer hebben eigenlijk. En... over zo'n speler dus ook helemaal niet overleg voeren.
En dan ziet Buijs, die komt dan maandag op de club bij wijze van, hè, even dit. En dan staat er opeens een jongen in de kleedkamer en dan zegt Danny, hallo, wie ben jij eigenlijk?
Nou ja.
En die zegt, ik ben Melairo en ik wil meetrainen. Beetje zo, gaat het dan?
Nou ja, ik vroeg aan Buijs, en toen was die jongen dus net gehaald, van wat voor beeld heb je van hem? Buijs, ja, dat is vrij fragiel. Hij heeft een keer een wedstrijdje van Jong Oranje gezien die keek, omdat Van Kaam daar speelde. En dat was het eigenlijk wel. En dan wil ik niet zeggen dat een trainer alle spelers in kaart moet hebben. Maar je gaat toch normaal gesproken, als jij als club een speler scout, dat je op duur zo ver bent dat je een speler wil halen. Ja, dan is het misschien wel eens handig om ook met de coach te gaan overleggen en met de coach te gaan kijken van, heb jij hier wat aan en ga jij deze speler het komende half jaar, waarin Buijs nog de basis, gebruiken en opstellen? Of heb je hem liever niet?
Maar dit is toch even, en ik vind het sneu hoor voor Bogarde zelf, want die kan er natuurlijk helemaal niks aan doen. Maar bij de meeste amateurclubs gaat dit toch beter? Gewoon het overleggen en het uitvoeren van een plan?
Ja, ik weet niet wat de intentie op dit moment en de communicatie tussen de trainer en Mark Jan is natuurlijk. Dat is ook niet aan mij. Ja, normaal gesproken zal het wel zo gaan, maar goed, ja, weet je.
Want even, hij blijft dus een half jaar en dan gaat hij weer weg.
Ja.
Dus je hebt er ook niks aan voor in de toekomst. Stel nou dat hij voor, weet ik veel, met een optie tot koop of voor anderhalf jaar. Dan had ik het misschien nog een beetje begrepen.
Ja, maar het is gewoon heel raar dat je.
Ja, misschien is het ook juist vanuit, hè, want je ziet natuurlijk dat er zijn heel veel wisselingen. Maar dat komt met name ook omdat er een aantal spelers niet kunnen spelen. Hè. Maar kijk, wat is aangegeven is dat hij natuurlijk op de rechtsbackpositie uit de voeten kan, op het middenveld, waarschijnlijk ook centraal. Nou ja, goed. Ja,
maar centraal heb je hem absoluut niet nodig, want daar heb je meer dan voldoende spelers voor. Rechtsback, dat zou inderdaad dan een optie kunnen zijn. Maar hij is in principe natuurlijk gehaald voor de plek van Matusiwa, de zespositie.
Ook.
Nou, dat was het voornaamste.
Ja,
he, waarom
daar
hij
zie je met name natuurlijk ook veel wisselingen, die twee.
Ja, maar we weten, we hadden met Matusiwa hier een soort stofzuiger. Hè? Uitstekende bal afpakken en dan rap inleveren. Ik vond hem aan de bal trouwens ook steeds beter worden. Met daarnaast een voetballende middenvelder die veel meer de blik vooruit heeft, die veel beter een paas kan versturen, et cetera, et cetera. Wat verwacht je dan van deze Bogarde? Wat dat voor speler is? Een stofzuiger of een voetballer?
Ja, stofzuiger.
Nou, dat dacht ik ook. Daar was ik ook echt van overtuigd dat hij zo'n type was. Maar dan vraag je ook aan hemzelf.
Zo'n robotstofzuiger.
Ja, die zijn dik hoor. Maar dan vraag je aan hem dus zelf wat hij voor voetballer is. En dan zegt hij, ja, ik ben een voetballende speler. Heeft graag de bal, voetbalt graag vooruit. Wil graag doelpuntjes maken, et cetera, et cetera. Denk van ja, dan hebben we het er ook van Kaam.
Ja.
En Van Kaam voetbalt net als deze jongen ook gewoon bij Jong Oranje.
Maar dit zegt dus dat er eigenlijk van beleid het komende half jaar.
Nou ja, dit heeft heel veel weg van een paniekaankoop of een paniekhuurling.
Voor een half jaar.
Voor een half jaar.
Ja.
Ja, de jongen zou ongetwijfeld talentvol zijn.
Tuurlijk,
maar
dat is hij ook volgens mij. Maar,
tuurlijk, maar je moet je wel afvragen of dat is waar je op dit moment behoefte aan hebt.
Ja.
Maar we zullen het zien, hè? Voor hetzelfde zit het er helemaal naast. Laat het hopen.
Hetzelfde geld doet het hartstikke goed, toch?
Ja.
We weten ook niet welke positie terecht gaat komen. Natuurlijk.
Ja, Buijs zelf ook nog niet, denk ik.
Nee, want ja, komende weken zal toch dan eerst gebruikt moeten worden om te kijken, ja, wat hebben we eigenlijk opgehaald?
Gaan we Flederis nog zien op de 31ste met zijn duimpje bij een laptop? Breed grijnzend? Is hij verder nog iets aan het doen nu?
Nou, ik denk nog niet dat ze zijn uitgewinkeld, nee. Want er wordt nog zeker wel nadrukkelijk gezocht na versterking. Maar Flederis heeft inmiddels wel bewezen dat het geen topper is met het binnenhalen, ja, van de spelers die nodig zijn.
Nou, hij heeft toch Arjen Robben een keer gehaald?
Dat deed hij redelijk.
Maar
als je gewoon heel simpel kijkt. Je wist al heel lang dat Matusiwa weg zou gaan.
Dat is helemaal
is nog steeds niemand voor binnen.
Nee.
Gudmundsson, wist je al, ik weet niet hoe lang, dat hij wel eens weg zou kunnen gaan. Die jongen gaat op de duur weg. He, dat hele onderhandelingsspel heeft ook nog een week geduurd of zo. Je had allemaal tijd. Je had gewoon niks.
Nou ja, nee, ze hebben toch zo'n jongen gehaald waarvan ik de naam zelfs niet eens meer weet. Ook uit Scandinavië nog weer of zo? Of ben ik nou helemaal de weg kwijt?
Een verdediger?
Ja, volgens mij.
Die is alweer weg, ja.
Die is alweer weg.
Olsson.
Oh ja,
Ja, die is alweer weg. Die hadden ze gehuurd met de optie tot koop.
Ja, want die zou toch eventueel dan Gudmundsson zijn...
Nee, was een centrale verdediger.
Oh, oké, okay, nou goed. Zegt ook wel weer wat over mij dit.
Maar het is natuurlijk niet goed dat je twee Achilleshielen verkoopt. Nee. En je weet en je ziet dat het elftal toch wel... Nou, een beetje draait om die twee spelers.
Ja, maar had je niet Duarte...
Nou, die is gehaald, maar in het ideaalplaatje was Duarte naast Matosiwa komen te spelen. Die is nooit echt als één op één vervanger voor Matosiwa gehaald. Ja, zo presenteerde ze het op de duur wel.
Ja.
Want anders sta je echt voor lul. Maar daar is hij natuurlijk nooit voor gehaald. Hij is gehaald als voetballende verdediger. En niet als robotstofzuiger.
Hey, en ze waren achter een Sheik aan of zo?
Ja, hebben ze ook geprobeerd. Voor
in Frankrijk.
Ja, van dezelfde club als waar Gudmundsson nu speelt. Maar die bleek uiteindelijk toch niet haalbaar. Hè, die jongen die kon afgelopen zomer nog naar Nottingham Forest. Maar toen bleef er ineens volgens mij toch een speler bij Lille in Frankrijk. Waarom die daar bleef. En nu was Groningen, NEC en Vitesse waren met hem bezig. Maar voor Groningen is hij, bleek die niet haalbaar. Zoals het dan altijd zo mooi heet. En ja, toen zijn ze dus bij Bogarde uitgekomen.
En oké, dus dit is inderdaad... precies. Maar dit lekt dan nu uit. Maar dit is natuurlijk 10 keer vaker gebeurd dit. Dat ze achter een speler aan zitten en dan...
Vind ik altijd wel grappig. Niet haalbaar. Of eigenlijk ook niet. Maar dat je dan 3 Nederlandse clubs ineens hebt. Die dan...
Ja, ze zitten toch allemaal... Alle 18 zitten allemaal op een rijtje bij elke club in het buitenland. Op dezelfde tribune zitten alle 18 met de scouts. Die Arthur Newman die vertelde wel eens, die is scout bij AZ. Ja, dat is gewoon een hele volksverhuizing. Als er een jeugd-EK in Italië is, dan zitten ze er echt gewoon met 10, hoor. En dan even een hapje eten. En dan gaan ze met z'n 10 naar de volgende speelstad. Ja, en dan gaan ze daar weer zitten. Ja, weet je, iedereen ziet dezelfde spelers.
Ja.
Dus het is maar... En dezelfde spelers valt ook iedereen op. Dus ze staan allemaal op dezelfde lijstjes. Het is dan maar net wie daadkrachtig is en...
Wie het beste verhaal heeft.
Ja, ja. En de grootste portemonnee vaak vooral.
Dat is denk ik natuurlijk het belangrijkste.
Maar er komt dus nog wat bij. Nee,
dat is de bedoeling, hè?
Oh, dus je hebt verder nog geen...
Ze zijn bezig, of in ieder geval proberen ze... of een linksback of een rechtsback. Ja. Daar ligt nu nog de prioriteit.
Ik zou dan afgaan op de laatste wedstrijdje, zou ik zeggen... ga voor de rechtsback, maar... weegt het ene nog zwaarder dan het andere bij hen, of niet?
Nou, ik pakken wat je pakken kan nu, denk ik, hè?
Ja, maar dat doen ze nu dus eigenlijk al.
En ik zou even overleggen met Buis.
Ja, wel.
Helemaal als je gaat huren, hè, voor een half jaar.
Ja. Huren voor een half jaar, het is ook wel een beetje armoedig, hè?
Ja, maar ja, een andere...
Misschien hebben ze de intentie wel... Stel dat dat halfjaartje goed bevalt. Zou maar zo kunnen zijn dat zo'n speler blijft, natuurlijk.
Nou, zo'n Bogarde niet. Die heeft een contract tot 2024, volgens mij, nog bij Hoffenheim.
Ja, oké, maar ja, wat zegt dat tegenwoordig nog?
Nou, voor hem, niet alles. Financieel gezien... kan Groningen hem never nooit meer betalen. Nee, maar ja, het gat is al zo groot.
Als hij daar niet tevreden is en de club is daar niet tevreden over hem... ja dan en zo'n speler die presteert hier goed... dan is daar ook wel wat in te bereiken.
Ik zie weer een weddenschapje tussen jullie.
Ja, prima.
Nee, dat begint niet. Hij wint altijd alles.
Hey, de wedstrijd stond in het teken van... eigenlijk van wat er zaterdag allemaal in de provincie gebeurde. Hè. De fakkeltocht, prachtig thuis... prachtige beelden daarvan. En de FC dacht, nou, wij willen ook onze stem laten horen. Wij stellen deze wedstrijd een beetje in het teken daarvan. Ik heb alleen het begin van de wedstrijd gemist, dus ik heb ook niks kunnen zien.
Laatste 10 minuten toch ook?
Ja, toen ben ik weer in slaap gevallen, ja. Ja, maar sorry,
hoor. Ja, het speelde niet tegen Feyenoord, hè?
En nee.
Nou, als ik die wedstrijd...
Wat heeft Feyenoord gedaan eigenlijk dit weekend?
Ja, die hebben tegen Vitesse gespeeld.
Oké, en?
Maar wat gebeurde er? Behalve de bevingsband dan?
Je zag rondom het stadion allemaal vlaggen. Zelfde vlag eigenlijk als de aanvoerdersband. Op de ledverlichting kwamen wat uitingen. En ja, wat dat betreft goed gedaan door de club. Kan je niks op aanmerken.
Nou, zei die mevrouw van het gasberaad zei vorige week nog... dat ze ook het Groningse volkslied gingen zingen. Maar dat klopte niet helemaal,
nee,
volgens mij.
Nee, nee.
Anders gaan we wel heel erg op Heerenveen lijken hier.
Ja, dat had ik. Iemand zei dat ook tegen mij. Nou, volgens mij niet, maar ze hebben inderdaad ook niet dat volkslied gedaan.
Nee.
We hebben een mooi initiatief hoor trouwens. Maar soms vraag ik me ook af, helpt het nog wel? Ik bedoel, die gaskraan gaat toch open, hè?
Ja, dat klopt. Maar misschien, ik denk ook meer aandacht. Weet je, dan zit je nog wel even de samenvatting Studiosport te kijken. Ik dacht, stel dat ik iets heb gemist in die laatste 10 minuten. Misschien zit het in de samenvatting. Nou, dan heb je toch weer Frank Snoeks, die het dan wel even benoemt. Weet je,
tuurlijk.
Ook al is het, en dan zitten mensen in de Randstad zitten te kijken. Die dat
snap ik al wel, maar dat is al jarenlang.
Ja,
toch,
dit, maakt er geen reet uit. Ja, maar ja, ik, het is maar net als met zo'n fakkeltocht. Het is gewoon beter dan niks doen.
Ja.
Ja, heb je Feyenoord wel uitgekeken? Hele wedstrijd.
Dat was nee, want ik heb naar die fakkeltocht gekeken.
Oh, oké. Okay.
Dus ik vond dat even wat belangrijker.
Nee, check. Ja. Want Feyenoord verloren, toch?
Volgens mij hebben ze. Nee, ik heb de samenvatting wel gezien. Ze hebben 1-0 verloren door door een doelpunt of door een blunder van de keeper van een Oranje. Dat was niet best.
Ja, nou, was niet de enige dit weekend, toch?
Nee.
Zo.
Dat was echt.
Dit was de minst rare blunder eigenlijk.
Ja,
wat gebeurde er allemaal, joh?
Ja, ja, maar ik snap die hele trend niet. Dat keepers ineens ook mega voetballen. Ja, ik bedoel, alle Ajax-keepers die hebben in het verleden laten zien dat ze het kunnen, weet je wel. Ja. En dat is volgens mij ook een van de.
Ja, maar ik zei, weet ik nog.
Dingen waar Ajax ook op scout. Nou ja, die kunnen dat laten zien. Maar, en een Neuer bijvoorbeeld bij Bayern München. Maar ik snap niet dat iedereen, alles en iedereen daarin meegaat.
Nee, maar ik weet nog in de voorbereiding. Nee, ja, hè, toen ging ook met Leeuwburg dat verhaal. Hè, van ja, het goed voetballende keeper. Kan heel goed meevoetballen. Beter dan Pat. Bla 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 bla. Toen zei ik tegen Buis van. Keeper moet in principe toch gewoon ballen tegenhouden.
Ja, maar
en dan word je dus aangekeken alsof je gek bent.
Ja, hoeveel clubs zijn er nu in Nederland die vanuit die positie, dus een doeltrap, die keeper neemt hem uit. En vanuit het voetballende, weet je wel, via centrale, dat ze zo hup naar de andere kant van het veld een goal maken.
Ja, maar hoe vaak zagen we dat gisteren niet bijna verkeerd?
Ja, mislukking, ja.
Zo.
Precies, ja.
Jongens, zullen we het niet over keepers hebben?
Nou ja, het was natuurlijk nog even spannend hè, bij Groningen wat er zou gebeuren.
Oh ja.
Met de keepers.
Klopt.
He, want Buis die twijfelde openlijk aan Leeuwenburg. Ja. Of hij toch die tweede seizoen zelf ook weer eerste keeper zou worden. En dat vond ik op zich wel verrassend. Want Leeuwenburg deed voor de winterstop de laatste weken prima. Een paar goede wedstrijden gespeeld. Eigenlijk geen reden om te wisselen. Maar ja, blijkbaar zit Hoekstra er toch zo dicht achter. Dat Buis toch wel zoiets had van, mwah, ik ben er nog niet helemaal over uit. He, nu is de keeperstrainer die is weg. En heb je een nieuwe keeperstrainer. Nou ja, uiteindelijk, al met al, vonden ze Leeuwburg dan toch nog beter. Hoekstra krijgt natuurlijk wel de kans in de beker. Maar ik vond wel opvallend dat er zo openlijk getwijfeld werd. Ik weet niet of dat dan ook is om Hoekstra een beetje koest te houden. He, want die heeft natuurlijk een aflopend contract. Heeft een nieuwe aanbieding gekregen wel om zijn contract te verlengen. Maar ja, in een eerder stadium gaf hij een interview aan dat hij het liefst deze winter zou willen vertrekken. Nee, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Nu wordt hij nogmaals geen eerste keeper. Dus ja, wat gaat er gebeuren? En wat ik dan ook wel gek vind, is dat Buis hem dus nu de kans geeft in de beker. Dan zou je kunnen zeggen, wat je wel vaak ziet bij clubs, nou, dan hebben we een keeper voor de Eredivisie en een keeper voor de beker. Dus ik vroeg ook aan Buis, wat nou als Groningen doorgaat tegen NEC? Is Hoekstra dan sowieso ook de keeper in de komende bekerwedstrijd? Dat weet hij niet. Dus het kan zomaar zijn dat Groningen tegen NEC wint. Kom je een ronde verder. Zitten ze in de, wat is het, kwartfinale denk ik daarna?
Ja.
Dat je dan alsnog weer Leeuwburg hebt. Dat lijkt me heel lastig voor Hoekstra.
Ja,
ik snap ook wel trouwens hoor dat hij geen wissel heeft doorgevoerd.
Ja.
Maar ik vond wel bijzonder dat daar dan toch dat zo'n issue was blijkbaar.
Ellen Koeri en contractverlenging, daar al wat nieuws over?
Nee, dat gaat denk ik niet gebeuren.
Okay.
Maar Groningen heeft hem een aanbod gedaan. Groningen heeft echt niet het maximale aanbod gedaan. Maar wel een aanbod wat ze bij zijn kwaliteit vinden passen. En ja, that's it. En ik denk heel, heel eerlijk, als hij aan het eind van het seizoen transfervrij vertrekt, ja, dan hoeven we hier niet met z'n allen heel rauwig om te zijn, toch?
Nee, geen fakkeltocht.
Nee. Geen fakkeltocht voor Ellen Koeri.
Ja, is een grapje. Jongens, sorry. Dit is niet een bedoeling. Ja, laat maar zitten.
Nou, ik heb de kop al binnen.
Ja, leuk. Ja. En nieuwe trainer? Is die de, is die,
nou ja, het heeft er steeds meer schijn van, toch? Hè? Dat het Wormoed wordt. En dan wordt het ineens een thema.
Ja, nou, Ein Thema wordt vooral jouw Duits vriend. Hoe gaat dat? Ik heb er echt zin in.
Nou, Warboot spreekt redelijk Nederlands.
Nee, dat maakt geen reet uit. Jij gaat Duits praten.
Nou, prima. Ja, nee, dan gaan we op les.
Echt?
Ja, waarom niet?
Ga jij op Duitse les als Warmoed komt?
Nou, ja, ga ik nou niet toezeggen. Maar misschien een paar lesjes Duits zou...
Inburgeringscursus Duits.
Ja. Doe je mee?
Nee.
Oh. Ah, wel leuk, man. Warmoed. Ja. Maar Warmoed staat er niet zo goed op, trouwens. Hè? Die liet Rai Vloed invallen. Dat,
Nee, dat vond ik... Ja, ik vind dat onbegrijpelijk, maar...
Wat? Ja. Dat hij wel invalt, of...?
Ik vind onbegrijpelijk dat die jongen niet ontslagen is door Heracles. En nou ja, gisteren zag ik ook een studio voetbal. En volgens mij was het Van der Vaart die dat zei. Daar was ik eigenlijk wel volledig mee eens. Je moet als club zijnde toch niet met zo iemand geassocieerd willen worden. En dan kan je 100 keer zeggen, hij is nog niet veroordeeld. Maar je weet toch, hij is met drank op achter het stuur gestapt. Daardoor is er een klein kindje overleden. Ja, dat kan toch niet als voetbal? Je hebt toch een voorbeeldfunctie, maar ook als club richting de maatschappij. Dat moet je helemaal niet doen. Wegwezen.
Kijk, het beste wat je kan overkomen, dat is denk ik hoe het bij Ajax is gegaan met Quincy Promes. Dat hij dan voor. En dan ook nog eens voor echt een bizar bedrag. Ja. Dat hij gewoon nog even wordt weggekocht. Weet je, dan ben je er van af, van het gezeur. Ja. En natuurlijk is het wel heel sneu allemaal voor alle betrokkenen. Maar even vanuit de voetbalclub gezien, dan heb je er verder.
Ja, je moet die jongen, die moet gewoon weg.
Ja, maar het is misschien ook wat Pierre gisteren zei, hè? Eigenbelang natuurlijk, de club.
Ja, maar dat is toch eigenlijk.
Het is je beste speler.
Ongelooflijk. Ja. Je hebt als club altijd, hè, als er iets is, altijd je grote mond vooraan over maatschappij en. Tussen de mensen als club zijnde en voorbeeldfunctie. Ja, het kan gewoon niet zo zijn als een werknemer met drank op achter het stuur een dodelijk ongeval veroorzaakt, dat je die nog in dienst houdt. Dat kan gewoon echt niet.
Helder.
Nee, het is een...
Maar even, Warmoed wordt het dus, daar kunnen we nu wel van uitgaan?
Nou ja, ik denk het wel. Maar ja, zeg nooit dat je iets 100% zeker weet. Naam die je ook dan nog ineens wel weer in de wandelgangen hoort is Johnny Heitinga.
Oh.
Dat misschien wel iets zou kunnen zijn.
Dat zou zijn eerste kans op het hoogste niveau dan zijn.
Het zou wel heel snel zijn, hè?
Hoe bedoel je?
Nou ja, die is pas dit jaar natuurlijk trainer van Jong Ajax geworden, tussentijds.
Ja, maar hallo, we hebben Buis gehad, Jans gehad. Het kan, bij Groningen kan alles in die zin.
Nou ja, absoluut, maar...
Jans was natuurlijk al wat ouder, hè?
Ja, dat is wel een verschil.
En die heeft natuurlijk ook heeft ook nog een dosis levenservaring natuurlijk qua leeftijd.
Ja. En die kwam hier uit de buurt.
Ik weet trouwens wel waar jij je cursus Duits kan volgen.
Waar dan?
Bij Ron Jans. Ja, dat wordt gezellig.
Ik denk dat hij jou wel aanpakt.
Dan is Stefan de eerste leerling Duits die 1600 rondjes door de tuin moet rennen. Ja. Omdat dat beter is voor het Duits. Nee, oké. Okay. Dus Heitinga, die wordt dan genoemd. Dit vind ik de leukste fase eigenlijk. Straks als de trainer eenmaal is, dan vind ik het niks meer aan. Dit is de leukste fase, een beetje filosoferen over. Maar die wordt genoemd dan. Maar hoe gaat het dan? Wie noemt? Nou ja, je kunt natuurlijk niet zeggen wie, maar uit welke hoek wordt het dan?
Ja, dat hoor je dan in de wandelgangen, hè? Maar bijvoorbeeld...
In de wandelgangen, daar kan ik niks mee.
Nee, maar wat ik bijvoorbeeld nog mooier vond... was de droom van Hans Nijland. Oh, die hier toen in de podcast zei... dat hij Erwin en Ronald Koeman... hier toch wel nog zou willen zien.
Als duo.
Als duo. Erwin Koeman zou er wel voor openstaan.
Als duo?
Als duo.
En dan als assistent?
Als assistent, want...
Ja, Ronald wordt nu genoemd weer bij het Nederlands elftal.
Ja, dus dat zit door zijn eigen zaak waarnemen natuurlijk. Oh ja.
Dus dat zit er niet in.
Ja, maar Erwin... Dus Van Gaal komt naar FC Groningen?
Nee, als Van Gaal klaar is, hè? Oh, beetje zo. Kopje erbij. Niet... Het zou mooi zijn als je ook, zeg maar, los van Feyenoord... Hey, een beetje het voetbal...
Maar in de wandelgangen zeg je... Nee, maar nou, sorry,
nog even over Koeman. Want ik vroeg dat aan Erwin Koeman. Zou je daarvoor openstaan? Hij zei, waarom niet? He, maar hij zei toen wel direct... Ik denk niet dat Ronald het wil. Maar het wel mooi zijn, toch? Als Erwin Koeman hier nog... En
als assistent van iemand, van wie dan ook.
Nou ja, waarom niet? Hij is nu net weer... vijf weken terug in Nederland ongeveer. Woont in Eindhoven. Zijn moeder woont hier natuurlijk nog in de buurt. Vlakbij. Dat beeld van hun vader is... afgelopen zomer natuurlijk onthuld. Ja, het zou wel. En als je het dan
perfecte
over.
Perfecte plaatje, zeg maar.
Ja, uh-huh. Ik zou het wel echt, echt heel mooi vinden.
Ja, afwachten. Maar nu even over die wandelgangen. Hoe gaat dat dan? Want wie noemt dan zo'n naam? En dan begint een gerucht. Hoe gaat dat dan? Kun jij ons daar eens wat meer inzicht in geven?
Nou, nee.
Oké. Okay.
Betrouwbare bron, hè? Ja. Heeft iets van...
Nee, ik ben altijd benieuwd hoe dat gaat, hoe dat werkt. Opeens staat er een naam in een artikeltje online en dan...
Ja, wat is wel een onverwachte naam?
Wordt het een sneeuwbal en dan is het opeens... Ja, dan wordt iemand genoemd, terwijl, ja... Bij wijze van, stel je zou Johnny Heijten gaan nu bellen... dan zou hij zomaar kunnen zeggen van... Nou, ik weet echt totaal niet waar je het over hebt.
Ja, dat zegt iedereen.
Ja, nee, dat klopt ook. Maar een aantal keren wordt er ook nog wel eens de waarheid gesproken. Weet je, dan is het gewoon...
Nee, zeker waar. Ja, dat heb je natuurlijk altijd, hè, met namen die je hoort. Zoals Willem Wijs bijvoorbeeld. Hè, nu de assistent van Anderlecht. Die was afgelopen zomer in beeld om Poldervaart op te volgen... als Poldervaart naar de Graafschap zou gaan. Dan zou je denken... dat het zomaar zou kunnen zijn dat Groningen nu weer bij hem uitkomt.
Als assistent?
Als assistent of als hoofdtrainer. Ik kan me voorstellen dat je liever assistent bent bij Anderlecht... dan bij FC Groningen. Is toch een wat andere orde van grootte als je het over die twee clubs hebt. Hij zou daar ook niet onwelwillend tegenover staan. Hij zou zelfs wel hier misschien assistent willen worden. Stel, achter een Wormoed. Als dan bijvoorbeeld wel een soort van afspraak komt... Nou, 2 jaar assistent of 3 jaar assistent, mag je het daarna zelf gaan proberen. Een beetje wat we zagen met Danny Blind bij het Nederlands elftal bijvoorbeeld. Maar op dit moment speelt er ook rondom hem niks. En zo zijn er heel veel namen inmiddels die je gewoon kan afstrepen.
Ja.
En een Wormoed niet. Ja. Die blijft toch net een beetje boven de markt zweven. En het zou mij niks verbazen als het... Als hij al gewoon een voorstel heeft ontvangen en dat daarmee gewacht wordt... en dat ze straks gewoon een goed moment uitzoeken ook om het bekend te gaan maken.
Ergens in april of zo.
En dat is iets trouwens waar Buijs toch wel pissig over was. Hè? Het moment waarop hij het te horen kreeg dat zijn contract niet verlengd werd. Hij zegt, je gaat mij niet vertellen dat ze ineens na Heracles wisten... we gaan het contract van Danny niet verlengen. Want na die wedstrijd tegen Heracles is hij gebeld... Of die dus vlak voor de kerst eventjes kon komen draven.
Ja, toen had hij het al wel door. Maar we hadden hem nog in die ellenlange oudjaarsshow... hadden wij zowel Flederis als Buijs.
Mm-hmm.
Toen zei Buijs daar nog niet zoveel over. Hè?
Nee.
Dus natuurlijk...
Dat is nu natuurlijk wel het risico, hè, met Buijs... dat hij steeds meer om zich heen begint te slaan.
Ja, dat klopt.
En dan moet je je afvragen, hoe lang gaat zoiets nog goed? Als dat gaat gebeuren, hè?
Ja, maar ik denk dat hij het seizoen ook al goed wil afsluiten, toch?
Dat denk ik ook.
Ja, hij moet op een gegeven moment ook naar een andere club. Hij moet ook ergens naartoe. Dus dan wil je ook dat je dit seizoen goed afsluit.
Ja.
Kijk, laten we eerlijk zijn. Ja, in de voetballerij, als ik dan nu jullie hoor zo van... van tevoren wist de club het al. En ja, maar... Op een gegeven moment, elke trainer wordt een keer benaderd. Zo van, we willen je volgend seizoen ergens hebben. Mondje dicht. Zo werkt het toch altijd? Mm-hmm. Danny wordt op een gegeven moment misschien ook al benaderd door een club... die misschien op dit moment ook een trainer heeft, weet je, die ze eruit gaan knikken. Dat is toch inherent aan het voetbal.
Mm-hmm.
Ja,
dat vind ik niet zo heel spannend.
Nou, ik vind, je moet gewoon eerlijk zijn. Als jij,
maar eerlijkheid is dat altijd en overal zo. Wie is er nou wel transparant dan altijd?
Veel niet, maar ik vind wel dat als jij als club zijnde op de duur weet... wij stoppen als trainer, of met jou als trainer... dan vind ik dat je dat altijd, ten alle tijden, eerst aan die trainer moet laten weten... want die werkt op dit moment nog bij je. Dat is nu nog steeds je boegbeeld eigenlijk. En dan kan je daarna gewoon met open vizier gaan kijken. Ik vind dat je ook niet daarvoor... moet gaan informeren bij mensen.
Nee, maar misschien is dat ook wel niet gebeurd, toch?
Nee, maar ik zeg ook niet dat dat gebeurd is.
Nee, oké. Okay.
Maar Buijs, zijn kritiek is dat hij vindt... dat ze het hem eerder hadden moeten vertellen. Omdat Buijs denkt dat ze ook al eerder wisten... dat ze dat contract niet gingen verlengen. En hij zegt, ik ben iemand die daar prima mee om kan gaan. Ja, hij noemt zichzelf dan niet een mensenmens... maar hij is een taakgericht persoon, zoals hij zichzelf omschrijft.
Wij thuis ook.
Ja, wat dan?
Ik krijg allerlei taken en die voer ik dan uit.
Ja, zo, ik ook. Ik was zo moe van.
Dus jij zit ook op de bank.
Ja, precies.
Wissel.
Mocht ik maar eens op de bank zitten thuis.
Ja, zo erg?
Ja, het is verschrikkelijk.
Je hebt het niet makkelijk.
Nee, ik heb het niet makkelijk.
Nee.
Daarom probeer ik deze podcast ook altijd zo lang mogelijk te houden.
Ja, dat je niet naar huis hoeft.
We moesten hier om 11:30 zijn en om 12:00 mochten we pas beginnen.
Ja,
Koertje begint een beetje op Martin Drent te lijken. Die zat ook altijd te zeuren over. Maar je hebt gelijk hoor. Maar ja, inderdaad, Buis, die vindt gewoon...
Die vindt gewoon, wees eerlijk en zeg gewoon hoe het zit.
Ja. Nee, helder. Oké. Okay.
Nou ja,
dan werkt hij toch echt in de verkeerde branche. Maar dat weet hij zelf ook.
Ja.
Ja, dat is toch zo? Of niet?
Nou, weet ik niet. Nee.
Wormoed dus. En ze gaan dus voor aanvallend voetbal. Dat is denk ik de...
Ja, mag ik hopen. Kom op.
Ja, ik ook.
Ja.
Ja, ik ben benieuwd of Wormoed met deze selectie ook wel echt heel aanvallend zou spelen.
Nou ja, ik denk in ieder geval wel dat de spelprincipes gewoon wat anders zullen worden.
Ja,
kijk, en je hebt natuurlijk te maken met een zomerstop dan ook nog. Hè? Dus ook
en nieuwe kansen, spelers.
Ja, precies.
Ja, dus dat kan wel ook
voor wisselingen zorgen.
Ja.
Hey, sportmoment van de week. Terwijl, Koert, we hebben vooraf niet overlegd, maar jij alvast wel even na kunt denken over Koert's klassieker.
Maar dat sportmoment?
Nee, Koert's klassieker, die komt, maar je hebt nog geen plaatje genoemd.
Sportmoment kwam ook wel door mijn hoofd, maar daar hebben we het net dat ook al over gehad. Dat gaan we nu
doen. Oh.
Ja, nou ja, misschien zijn het er wel 3 of 4. Waar we het al eerder over hebben gehad, die keepers. Het zijn van die momenten dat ik denk van... Ja, een trainer die zit daar toch ook op de bank zo van... Jeetje man, wat de fuck zijn jullie nou mee bezig?
Ja.
Op je eigen achterlijn, / doellijn, gewoon een balletje breed tikken.
Ja, die waren eraan.
Ik snap het nog steeds niet. Maar goed, ja, misschien waait die trend ook wel over na het zien van dat soort momenten.
Nou, het gebeurt al een tijdje.
Ja.
Het opbouwende van keepers.
Precies, maar goed, ja. Het wordt steeds opvallender dat het vaker niet dan wel lukt.
Ja. Mm-hmm. Keepers kunnen gewoon niet voetballen en daarom zijn ze keeper.
Nou, daarom was ik was zelfs een keeper vroeger bij GVV. En dat had inderdaad mee te maken dat het voetballen bij mij niet echt uitmuntend was.
Nee.
Ik wil niet zeggen dat keeper was iets beter, zeg maar, kwalitatief. Ja. Maar daardoor zat ik altijd wel in een wat hoger elftal dan als ik gevoetbald had.
Oh, zo?
Ja.
Ja, ja nee, dat snap ik. Want in die oude elftallen wilde ook helemaal niemand keeper zijn. Dus dat zegt echt alles.
Nee, maar ik bedoel, als ik, laat zeggen, in de D'tjes... GVV had echt heel veel D-teams. Ik denk een stuk of 8 of 10 of zo... Als ik was gaan voetballen, had ik in D10, denk ik, gezeten. Of D9, hè, met een beetje geluk als je de trainer kent. maar nu was ik keeper, zat ik in D3.
Zo.
Nou, dat was toch wel een stukje hoger.
Ja.
En dat was mooi voor mij. Ja.
Hey, leuk. Wat is dat direct ook jouw sportmoment van de week? Of,
nee, ik heb me toch heel erg verbaasd eigenlijk om... die persconferentie van Ajax met Valentijn Driessen en Ten Hag.
Oh ja, wat gebeurde er met die twee?
Nou, Ten Hag vond het heel gewoon dat ze al die coronaregels maar hadden genegeerd. Die spelers in een privévliegtuig hadden gestopt. En op die manier teruggebracht hadden naar Nederland. Maar dan op zo'n moment stel je jezelf zo buiten de maatschappij.
Stefan, wat zit je nou? Je bent hier toch niet verbaasd over?
Nou ja.
Zij leven in een andere wereld.
Ja, en het gekke is dat ze dan inderdaad ook denken... dat er andere regels voor ze gelden. Ja, dan ben je dus echt knettergek.
En dat voor Ten Hag, die gewoon uit de provincie komt, hè?
Ja, maar dan
de Amsterdamse mentaliteit nu ook.
Die heeft die
maar zal er een moment ook zijn... dat mensen dan om zo iemand heen gaan merken van... hij wordt anders. Hè, het proces is begonnen, de verandering.
De verandering. Ja,
ik vind dat ongelooflijk. Ik snap daar echt geen reet van.
Helder.
Ik denk juist in deze tijd is het zo enorm belangrijk... dat als je als voetbal iets voor elkaar wil krijgen... helemaal omtrent corona... dat je dan wel zelf ten alle tijden het goede voorbeeld hebt gegeven. Want hoe kan jij nu richting de politiek gaan stappen... met al je argumenten om bijvoorbeeld weer publiek toe te gaan laten, et cetera, et cetera.
Ja, ze gooien hoe staat Gudde daarin trouwens? Want er zijn wat clubdirecteuren op het hoogste niveau... die echt serieus overwegen om stadiondeuren open te gooien.
Precies hetzelfde. Ze zeggen, en dat hebben we het over... het is het 29 januari uit mijn hoofd, 28 januari... dat ze dat inderdaad willen gaan doen. De stadions gewoon opengooien. Daar gaan ze in overleg met de burgemeester. Schudde heeft deze week gesprek ook met Koen Schuiling daarover.
Maar dan spelen ze helemaal niet.
Nee, het zal ook meer een beetje...
dan spelen ze niet, dat hele weekend niet.
Nee, klopt. Het zal misschien meer een beetje symbolisch zijn. Maar wat ze continu zeggen is... wij hebben aangetoond dat er bij het voetbal geen brandhaarden zijn ontstaan. Met betrekking tot corona.
Toen de Omicron nog niet bestond.
Nou ja, wat die voetbalsector daarvan vindt, dat weten we allemaal inmiddels. Ja.
Field Labs noemen ze dan.
Field Labs, prima. Ik heb ook rondgelopen bij FC Groningen op het moment dat er weer publiek welkom was. Ik heb ook in die businessruimtes rondgelopen. Ook in de skyboxen geweest. Dan sta je gewoon in een volle kroeg. Daar wordt geen afstand gehouden. Je staat met z'n allen hartstikke dicht bij elkaar. Dus dat er daar geen besmettingshaarden kunnen ontstaan is volgens mij echt onzin. Want alle voorwaarden om corona te verspreiden, die zijn er. Ik denk wel dat het een verschil maakt of je binnen bent. Dus in de lekkere warme businessruimte waar je met z'n allen om elkaar heen bij de bar hangt. Dan het moment dat je buiten staat. Want volgens mij is wel aangetoond dat een besmetting buiten zich minder snel verspreidt dan binnen. Maar daar hoor je geen voetbalclub over.
Vaak sta je toch ook zij aan zij?
Ja, zeker. Maar dan sta je buiten. Dus dan is sowieso de ventilering, et cetera, natuurlijk heel anders dan binnen, waar alles blijft hangen.
Maar blijft ook van, er wordt ook in de politiek geroepen nu op dit moment, we moeten ermee leren leven. Dus hoe lang moet je dan de boel nog op slot houden?
Jongens, we gaan even bellen met Martin Drent.
Wat dan?
Die heeft hij toch verstand van. Oh. Martin, gneggen. we wachten het wel af. Trouwens, daarover gesproken. De roast, die wil ik toch nog even aanprijzen. Mocht je hem nog niet hebben gehoord, de roast van Rick Baptist van Wadaans in de laatste aflevering van vorig jaar. Toch leuk om nog even terug te luisteren. Was wel tof. Ja. We zitten er doorheen. Koert klassieker. Noem hem maar, Koert.
Nou, ik zat te denken aan Bob Marley, One Love.
Wow. Okay.
Is dat geen Ajax-nummer?
Ja, nee, dat is die
Bob. Oh, dat is Three Yellow Birds.
Oké. Waarom?
Een en al liefde, toch? Ik bedoel, als we zien vorig jaar hoe dingen zijn gegaan. En met name door al dat corona voor en corona na. Mensen die tegenover elkaar staan en allerlei dingen die er gebeuren. Ja, alles draait om liefde. Hè? Dus laten we One Love voor iedereen erin gooien voor het nieuwe jaar.
Nou, lekker.
Nou, prima, ja.
Raampje staat gelukkig al open, dus we steken...
Lekker knuffelen.
Ja, dat kan ook. Ik wou zeggen, we steken er even eentje op. Bedankt Koert voor Koert's klassieker van deze week. Heerlijk nummer. Volgende week zijn we er weer.
Prima. Of doen we ook nog even naar NEC?
Nou, denk ik niet.
Oké, kijken we even.
Fight is only, I'm a Gideon.